U vindt onze schriftlezing in Matteüs 20, de versen 17 tot en met 28. En Jezus, opgaande naar Jeruzalem, nam tot zich de 12 discipelen alleen op de weg en zeide tot hen: zie, wij gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des Mensen zal de overpriesters en schriftgeleerden overgeleverd worden en zij zullen hem ter dood veroordelen. En ze zullen hem de heidenen overleveren om hem te bespotten en te geeselen en te kruisigen, en ten derde dagen zal hij weder opstaan. Toen kwam de moeder der zonen van Zebedeeus tot hem, met haar zonen hem aanbiddende en begerende wat van hem. En hij zeide tot haar: wat wilt gij? Ze zeide tot hem: zeg dat deze mijn twee zonen zitten mogen, de een tot uw rechter en de ander tot uw linkerhand in uw koninkrijk. Maar Jezus antwoordde en zeide: gijlieden weet niet wat gij begeert. Kunt gij de drinkbeker drinken die ik drinken zal, en met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? Ze zeiden tot hem: wij kunnen. En hij zeide tot hen: mijn drinkbeker zult gij wel drinken, en met de doop waar ik mee gedoopt word, zult gij gedoopt worden. Maar het zitten tot mijn rechter en tot mijn linkerhand staat bij mij niet te geven. Maar het zal gegeven worden dien het bereid is van mijn Vader. En als de andere 10 dat hoorden, namen zij het zeer kwalijk van de 2 broeders. En als Jezus hen tot zich geroepen had, zeide hij: gij weet dat de oversten der volken heerschappij voeren over hen, en de groten gebruiken macht over hen, doch alzo zal het onder u niet zijn. Maar zo wie onder u zal willen groot worden, die zij uw dienaar. En zo wie onder u zal willen de eerste zijn, die zij uw dienstknecht. Gelijk de Zoon des Mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Met Gods hulp willen wij stilstaan bij Matteüs 20, de versen 20 tot en met 23. Ik lees u daarvan alleen nog vers 22. De tekst voor de prediking is Matteüs 20, vers 20 tot en met 23. We lezen alleen nog vers 22. Maar Jezus antwoordde en zeide: gijlieden weet niet wat gij begeert. Kunt gij de drinkbeker drinken die ik drinken zal, en met de doop gedoopt worden waarmede ik gedoopt word? Ze zeiden tot hem: wij kunnen. Tot zover. Wij letten in de eerste plaats op de vraag van de moeder. In de tweede plaats op de vraag van Jezus. In de derde plaats op de les van Jezus. De vraag van de moeder, de vraag van Jezus en de les van Jezus. Er kwam een moeder bij Christus voor haar kinderen. Mooie taak, hè, moeders. Je zou bijna geen tijd meer overhouden om wat anders te doen. Om met je kinderen, met de nood van je kinderen, bij de Heer Jezus te komen. Deze moeder heette Salome. En wij vinden haar straks aan de voeten van het kruis. En dan staart ze samen met die andere vrouwen met pijn in haar hart op haar lijdende zaligmaker. Deze moeder was een gelovige moeder, een kind van God. Weliswaar was er nog heel veel onkunde, dat kan blijkbaar, dat er genade is en dat er ook nog heel veel onkunde is. Als deze moeder geen geloof had gehad, zou ze dan met haar nood naar de Heer Jezus gegaan zijn? U dan, moeder, vader, gaan wij met de nood van onze kinderen naar Christus? Salome was een godvrezende vrouw. Er staat dat deze vrouw de Heere Jezus aanbad. Toen kwam de moeder der zonen van Zebedeeus tot hem, met haar zonen hem aanbiddende. Dat betekent heel eenvoudig dat zij een hoge achting had voor de Heere Jezus. Dat kon niet van iedereen gezegd worden. De geestelijke leiders spuugden op de Heere Jezus, zochten hem al vrijwel vanaf het begin te doden. Hij moest weg uit het kerkelijke en maatschappelijke leven. Er waren mensen die hem volgden om de broden en om de tekenen. Maar deze vrouw heeft een hoge achting voor de Heere Jezus. Zij aanbad hem. En aanbidden betekent eigenlijk dat je jezelf verliest en hem overhoudt. Gelukkige moeder. Gelukkige jongens overigens die zo'n moeder hebben. En deze vrouw heeft een begeerte, een verlangen, een wens voor haar kinderen. En die wens maakt zij ook bekend aan Christus. Wat zou u vragen aan de Heere? Wat vraagt u eigenlijk aan de Heere voor uw kinderen? Meestal gaat het over de maatschappelijke zorgen. Meestal gaat het, als dat aan de orde is, over gezondheid. Maar deze moeder vraagt of haar jongens mogen zitten in het koninkrijk. Wat een diepe gedachte, hè? Nog niet zo lang geleden had de Heere Jezus daarover gepreekt. Deze gedachte was niet zomaar bij haar naar boven gekomen. Deze gedachte was gevoed door de prediking van Christus zelf. In het vorige hoofdstuk kunnen wij dat lezen, dat de Heere Jezus het heeft gehad over 12 tronen. En dat de discipelen daarop mochten zitten, oordelende de 12 geslachten van Israël. En nu vraagt zij of haar jongens op een van die tronen mogen zitten. Heeft u dat ook wel eens? Dat het woord uw hart raakt en dat u dat meeneemt in het gebed en de Heere bekend maakt. Dat er onder de prediking zo'n diep verlangen komt, zo is het bij deze vrouw gegaan. Koninkrijk, haar hoofd, haar hart is er helemaal vol van. Net overigens als bij deze jongens, want in het Marcus-evangelie vinden wij Salome helemaal niet meer terug. Daar komen de twee jongens, Jacobus en Johannes, zelf tot de Heere Jezus. Drie mensen, moeder en kinderen, die vol zijn van het koninkrijk waar de Heere Jezus over gepreekt heeft. Jongens, op school, hebben jullie het er wel eens met elkaar over? Elkaar probeert aan te steken? Mannen, op ons werk, gisteren hebben we toch iets gehoord over dat koninkrijk? Wat zou het gelukkig zijn als we daar mogen zitten straks, als we daar mogen zijn straks. Dus deze godvrezende Salome had het woord van Christus ter harte genomen. Ze geloofde vast en zeker dat het koninkrijk zou komen. Ze geloofde vast en zeker dat ook haar jongens met de Heere Jezus zouden zitten in zijn troon, oordelende de 12 geslachten Israëls. Ze zag er naar uit. Ze verlangde ernaar. Het was haar hoop. Het was haar diepe begeerte voor haar kinderen. Ze vroeg niet om gezondheid. Ze vroeg niet om een aardse carrière. Het ging haar om het koninkrijk. Had ze gehoord. Had ze in haar hart opgenomen en bewaard. Dat kon slechter. Als over een paar jaar jullie kinderen op catechisatie komen en dat ze vol zijn van het koninkrijk. Ze zeggen, dominee, mijn moeder heeft mij verteld dat, hoe kom ik daar? Leeft dat onder ons, jonge vrienden? Zitten in zijn koninkrijk is dus eerlijk. Vaders en moeders, hoe komt dat nu eigenlijk? Dat onze kinderen daar niet zo mee bezig zijn? Ja, dominee, de tijd. Het zijn pubers. Ja, maar praat u wel met uw kinderen over dat koninkrijk. Want één ding is zeker, moeder en beide jongens zijn alle drie vol van dat koninkrijk. Wat is dat eigenlijk voor een rijk? Dat hebben we vanmorgen ook al gehoord, hè? Over dat koninkrijk van God. Dat gaat over de vergeving van zonden. Dat is het rijk waar rechtvaardigheid, vrede en blijdschap heerst. Dat is dat rijk waar straks Christus alles en in allen zal zijn. Dat is die heerlijke toekomst als het nieuwe Jeruzalem zal neerdalen uit de hemel op deze aarde. Dan zal dat rijk voltooid zijn. Is het dan niet uitnemend dat hier een moeder is die met deze wens naar de Heere Jezus gaat? Mogen mijn zonen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand, in uw koninkrijk. De Joden hadden een gedachte van een aards koninkrijk. De glorie uit de dagen van David en van Salomo. Maar Johannes de Doper en de Heere Jezus, die waren begonnen met hun openbare optreden om te zeggen, bekeert u. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen in de persoon van de Heere Jezus. Dat wil dus zeggen, buiten de Heere Jezus geen toegang tot het koninkrijk. Hij is de deur. En Salome had het geloofd. Daarom komt ze met die vraag bij de Heere Jezus. Bij wie moet ze anders zijn? Ze had zich bekeerd van de dode orthodoxie, van slechts de vormendienst. Maar zo was het toch ongeveer. Fariseeën en Sadduceeën hadden het Joodse volk opgevoed met de uitwendige verbondsvoorrechten. Wij zijn Abrahams zaad en dan strikt de ceremoniën houden. Maar zowel Johannes als de Heere Jezus hadden gezegd, bekeert u. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen in de persoon van Jezus, de lang verwachte Messias. Salome had het gezien. Hij is het. Heere, mogen mijn twee jongens zitten aan uw rechter en aan uw linkerhand in uw koninkrijk. Nog een keer, moeders. Nog een keer, een ieder van ons. Maar zoals ik al noemde, in het Markus-evangelie wordt Salome helemaal niet genoemd. Daar staat dat beide jongens, Johannes en Jacobus, naar de Heere Jezus zelf gaan. Hier in Matthäus wel. Wat kunnen wij daaruit leren? Wel, misschien durfden deze jongens niet. Misschien hebben ze gevraagd, moeder, wilt u voor ons vragen? Toch zit er wel iets moois in, hè? Als onze kinderen bij ons komen, dat ze zeggen, moeder, vader, zoudt u voor mij willen bidden? Wij durven niet. Wij kunnen dat niet zo goed. Dat laat zien dat er ergens tussen moeder en deze beide zoons, deze beide broers, een vertrouwensband is. Die is er niet zomaar. Het laat zien dat deze beide broers een diep respect hebben voor het geestelijke leven van Salome. Dat hebben ze gezien. Dat is er niet zomaar. Het is toch prachtig. Als een van onze kinderen wat schoorvoetend misschien komt en zegt, moeder, ik durf niet te bidden, zoudt u het willen vragen? Of misschien zoudt u ook willen vragen? Dan zou het betekenen dat deze jongens ook zo dieper van overtuigd zijn hoe nodig het is om in dat koninkrijk te zijn. Dan leeft dus ook bij deze jongens als het grootste verlangen om een burger van het koninkrijk te zijn. Moeder, misschien zijn er wel jongeren onder ons. Misschien zijn er wel kinderen. Zeg, mama, papa, vraag toch voor mij, want ik moet sterven. Ik moet God ontmoeten en ik durf niet, ik kan niet, ik heb geen nieuw hart. Dat zou maar kunnen. En hoe mooi deze gedachte ook is, toch zal ik graag ook tegen onze kinderen en onze jongeren willen zeggen. Jullie mogen rechtstreeks naar de Heere Jezus gaan. Hier gaan ze door middel van hun moeder. Moeder is de woordvoerster. Zij bidt tot de Heere Jezus. Maar jullie mogen rechtstreeks naar hem gaan. Kijk, niemand kan rechtstreeks tot die heilige God gaan. Dat is onmogelijk. Daar is een weg. Christus is de weg. Hij is de toegang tot de Vader. Maar elke zondaar, hoe groot of hoe klein, die wordt vanmiddag uitgenodigd om rechtstreeks naar Christus te gaan. Zoals bijvoorbeeld de blinde Bartimeus dat deed. Hij riep, Jezus, gij zoon Davids, ontfermt u mijner. Doet het maar. Tuurlijk, is het prachtig dat je zegt, mama, wilt u voor mij bidden? Dat wil ze. Maar je hebt het grote voorrecht gekregen. En vanmiddag wordt het ons verkondigd om rechtstreeks tot die zaligmaker te gaan. Is dat nu niet een groot voorrecht? Dat God in Christus tot ons komt. En dat de Heere Jezus als het ware de heiligheid en de majesteit van God verbergt achter zijn lichaam, achter zijn vlees. Opdat de mensen vrijmoedigheid zouden hebben om tot hem te komen. Ik denk aan de goddeloze feest in Daniël 5. Kwam er alleen maar een hand van de Heer. En de koning zat te sidderen op zijn troon. Hij durfde niet meer verder. Als wij de heilige God zouden zien, we zouden niet kunnen bestaan. En nu komt God in zijn Zoon, in zijn woord vanmiddag tot ons. En hij zegt, iedereen is welkom. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Een moeder met haar twee zoons. Ze spraken met elkaar over koninkrijkszaken. En ze waren het eens geworden om tot Christus te gaan. Ik zou eens willen vragen in onze gezinnen. Vaders, gaan wij nog voorop om samen met onze kinderen knieën te buigen? En de Heere aan te lopen? Kan dat nog onder ons? Dat moet toch kunnen, als we nog nooit gedaan hebben. Dan kunnen we toch beginnen vanavond. onze tweede gedachte. De vraag van Jezus. Heere, zegt die moeder. Zeg dat deze mijn twee zonen zitten mogen, de een tot uw rechter en de ander tot uw linkerhand in uw koninkrijk. Maar Jezus antwoordde en zeide, gij die de weet niet wat gij begeert. Ah, het scheen zo mooi. Het leek zo geestelijk. En de Heere Jezus zegt ineens, jullie weten echt niet waar je het over hebt. En dan stelt de Heere Jezus een vraag. Kunt gij de drinkbeker drinken die ik drinken zal? En met de doop gedoopt worden waarmede ik gedoopt word? Heeft dat wat met dat koninkrijk te maken? Die moeder van deze twee broers, die zag het al voor zich, hè? Aan de rechter en aan de linkerkant van Jezus. De meest eervolle plaatsen. Dan zouden Johannes en Jacobus de voornaamsten zijn in dat rijk. Na de Heere Jezus natuurlijk, tuurlijk. Maar toch, boven al de andere discipelen uitsteken. En eigenlijk had ze ook wel een klein beetje aanleiding tot die gedachte, want de Heere Jezus had toch ook haar zoons wel eens afgezonderd van de rest. Samen met Petrus hebben die drie wel eens bijzonder onderwijs gekregen. Wij zouden zeggen dieper ingeleid geworden. Bovendien waren deze beide jongens Boanerges, zonen des donders genaamd. Dus dat betekent dat het straks twee mannen zouden zijn die best wel een belangrijke positie zouden innemen in dat rijk. Dus, mogen mijn jongens zitten aan uw rechter en aan uw linkerkant. Mogen ze straks de meest eervolle positie innemen. In het prachtige rijk van u, ze was er vol van, ze genoot ervan, en die jongens eveneens. En ineens zegt Jezus, je weet niet waar je over praat. Je hebt niet het juiste inzicht als het over mijn koninkrijk gaat. U verraadt heel veel onkunde als het over geestelijke dingen gaat. Eigenlijk zegt de Heere Jezus, maar bent u nog maar een kleintje in de genade. Wel genade hoor. De jongens dachten dus wat verder ingeleid te zijn, maar het is alsof de Heere Jezus ze terugzet. De moeder dacht dat haar jongens bevoorrecht waren, maar de Heere Jezus zegt, wacht eens even. Dit komt meer uit het vlees voort dan uit de geest. Kunnen uw jongens ook mijn drinkbeker drinken en met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? Ja, daar hadden ze niet aan gedacht. De Heere Jezus had net over zijn lijden gesproken. Let er eens op, vers 20 begint met het woordje toen. Toen de Heere Jezus nog maar net klaar was om voor de derde maal zijn lijden aan te kondigen. En als u thuis de moeite wilt nemen, dan ziet u dat deze derde lijdensaankondiging onomwonden is. De meest heldere lijdensaankondiging. Dan is het duidelijk dat je eigenlijk hier niet omheen kunt. En op datzelfde moment vraagt die moeder naar de heerlijkheid van het rijk van Jezus. Ja, dat zouden we wel willen. Straks met onze kinderen in de hemel. Ik betwijfel het. Maar goed, het lijkt dat we dat wel zouden willen. Maar nu zegt de Heere Jezus, wacht even hoor. Voorafgaand aan de heerlijkheid van mijn rijk is er een drinkbeker. En is er een doop? Mijn beker en mijn doop. En kunt u die beker drinken? En kunt u met die doop gedoopt worden? De Heere Jezus had er al een keer eerder over gesproken in Lucas 12. En toen had hij gezegd, ik moet met een doop gedoopt worden. En hoe word ik geperst totdat het volbracht zij. En die uitdrukking persen die duidt op een heel zwaar lijden wat hem te wachten staat. De Heere Jezus heeft het zwaarst geleden van alle martelaren die op deze aarde gevonden zijn. Of gevonden worden. Waarom? Omdat de Heere Jezus niet alleen lichamelijk leed, maar ook zijn zielenlijden daarbij kwam. En er was geen vertroosting van de hemel. Kunt gij de beker drinken, dat ontzaglijke lijden leiden, dat ik ga lijden? Kunnen jullie dat? Kunnen jullie met een doop gedoopt worden, dat ziet op het sterven van de Heere Jezus, helemaal ondergaan in de toorn van God, vanwege de zonde van het ganse menselijke geslacht? Kunnen jullie dat dragen? Kunnen jullie helemaal ondergaan en weer boven komen, totdat het volbracht zij? Daar zit de Heere Jezus inderdaad door zijn lijden heen, op de heerlijkheid die voor hem aanstaande is. Hij weet dat aan de rechterhand van zijn Vader hem een troon bereid is. Hij vraagt erom in Jesaja 53, als het welbehagen des Heeren door zijn hand gelukkiglijk zal voortgaan, dan zal hij zaad zien, zeker waar. De Heere Jezus zal de overwinning behalen en hij zal een schare zondaren verlossen van de dood. En die zullen allemaal als parels aan zijn middelaarskroon gehecht worden. En ze zullen hem straks allemaal de eer toebrengen, daar in dat nieuwe Jeruzalem zal gebeuren, totdat het volbracht zij. Maar voordat het volbracht wordt, moet ik die beker drinken. En wij weten, toen de Vader hem die beker voorhield, hij verbaasd werd, terugdeinsde, ontzet, bedroefd, zeer beangst. Wij zijn kinderen des storms. En wij kunnen in dat rijk van God niet komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Nu zijn we eigenlijk net als die moeder, hè? Net als die broers. Want wie kent de sterkte van Gods storm, nadat hij te vrezen? Wie weet er iets van uit zijn eigen leven? Dat God zich schrikkelijk toornt beide over de aangeboren en over de dadelijke zonde. Ja, de heerlijkheid van het rijk, dat lijkt me ook wel wat. Maar wacht eens even. Er gaat een beker aan vooraf. En er gaat een doop aan vooraf. De Heere Jezus was toch al gedoopt in de Jordaan? Johannes wilde dat eerst niet, hè? Johannes zag de Heere Jezus, de lang verwachte Messias, aankomen. Hij zag de heiligheid van de Heere Jezus. Hij zag de zondeloosheid. Hij zei, mij is nodig van u gedoopt te worden. En moet ik u dan gaan dopen? U bent toch geen zondaar? Was Jezus zondaar? Hij was het niet, maar hij wilde het zijn. Het betaamt ons, zegt hij, alle gerechtigheid te vervullen. Wordt die doop ook bij. Ik moet ondergaan in de toorn van God. Waarom? Omdat God hem tot zonde heeft gemaakt. De heilige God heeft de zonden van zijn kerk genomen en op zijn zoon gelegd. Salome, u had ook naar de Heere Jezus kunnen gaan en de zonde van uw beide zoons op hem kunnen leggen. Zullen we dat maar doen, moeders?
heb je weer geen tijd om nog wat anders te doen. Hè? En leg je al de zonden van je kinderen maar op het Lam van God, dat de zonden der wereld wegneemt. Goed luisteren, Heere Jezus had geen zonde. Maar God de Vader heeft hem tot zonde gemaakt. En nu mag ik vanmiddag in zijn naam u uitnodigen. Want het is alsof de Vader als het ware zijn handen uitstrekt en zegt: is er in Scherpenisse nog iemand met schuld? Wel, dat kan er ook nog bij, hoor. Ik bedoel het eerbiedig. Het is alsof Christus voor u staat vanmiddag. En hij strekt zijn handen uit. Heb u nog schuld? Vaders en moeders die met hun eigen schuld en met de schuld van hun kinderen naar de Heere Jezus gaan. Zie hem gaan. Al Gods golven en baren zijn over hem heen gegaan. We zongen het in Psalm 42. Christus in de psalmen. Waarom? Hij had geen zonde gedaan. Hij had geen zonde gehad. Maar hij is tot zonde gemaakt. En hij wilde tot zonde gemaakt worden. Daarom moet ik gedoopt worden, Johannes. En die doop daar in de Jordaan was slechts een heenwijzing. Straks naar de doop. Met de dood. En als Christus de dood sterft, dan is dat niet het uitblazen van de laatste adem. Nee. Want dan zegt hij: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Maar als Christus de dood sterft, dan betekent dat niet anders dan dat hij de helse smarten doorworstelt. En dat hij de toorn van God wegdraagt. Dat hij de schuld betaalt in het dodelijk tijdsgewricht. Daar sterft hij de eeuwige dood. En hij haalt de angel, de prikkel uit de dood weg. Kunt gij die drinken? Moet je horen wat ze zeggen? We kunnen. We kunnen. Zouden wij het als doopouders kunnen? Zouden kinderen Gods toorn kunnen dragen? Ik ben er diep van overtuigd dat niemand naar de hemel gaat zonder iets van het vuur van de hel te hebben geproefd in zijn ziel. Zouden we dan kunnen bestaan voor God? Wij kunnen, zeggen ze. Ze hebben het lijden en sterven van de Heere Jezus niet verstaan. Ze hebben het niet begrepen. Wij kunnen, wij kunnen. Zo dadelijk zegt de Heere Jezus: jullie zullen, dat is wat anders. Maar zij zeggen: wij kunnen. Nou, ik zie ze zo meteen wel in de hof van Gethsemane, hè. Petrus verloochent zijn meester. Ze vluchten allemaal weg. Ze worden bang. Ze zijn bevreesd. Jullie konden toch? En het lijden begint nog maar. En dan is het nog maar lijden. Weliswaar dat de Vader regeert. Maar wat door mensen wordt aangedaan. En dan lopen jullie al weg. Wij kunnen, zeggen ze in hun overmoed, omdat ze niet begrepen wat het lijden en sterven inhield. Nee, ze kunnen niet. Onze kinderen kunnen niet, wij kunnen niet. Maar vertel ze maar, ze hoeven ook niet. Ze hoeven ook niet. Het doopformulier heeft gezegd, hè, dat Christus de belofte verzegelt dat hij ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn wederopstanding wil inlijven. En die belofte is waarachtig. Kijk, dat is toch wat anders, hè? Als Paulus zegt: ik ben met hem gestorven. O, als de dood op je afkomt zonder Christus, dan heb je het o zo benauwd. Maar als ik met hem sterf, dan heeft hij mij meegenomen zijn dood in en zijn graf in. Dan heeft hij voor mij betaald. En in de dood van Christus is mijn oude mens gedood. dood. In het graf van Christus is mijn oude mens begraven, weg. Dat heeft Christus voor mij betaald. En nu doet Christus de belofte aan ons en aan onze kinderen. Wij kunnen. Nee, ze kunnen niet. Maar mijn lieve kind, je hoeft niet alleen te sterven. Weet je wat dat is? Als je alleen moet sterven. Als God vanmiddag in je leven komt, dan moet je sterven. En je kunt niet sterven. Maar als Christus er is, dan kun je sterven. Weet je nog pas geleden wat ik van Tonia Butijn vertelde uit Eerseke? Ze lag op haar sterfbed. En toen zag ze de Heere Jezus aankomen. Hij komt, zegt ze. Hij komt. Daar is hij al. Sterven met Christus. En u belooft de Heere Jezus het. Dat hij onze kinderen wil inlijven. Dat betekent dat je deel wordt van het geheel. Eén met Christus. Kunt gij? U hoeft niet. Moeders. Ja, vaders natuurlijk ook. Maar wat hebben we toch een mooie taak, hè? Om straks onze kinderen de doop uit te leggen. Zeg, kom op een regenachtige dag. Dan zal ik je wat vertellen. Een poosje terug. Toen zijn jullie gedoopt geworden. En dan ga je vertellen. Hoe Christus met een doop gedoopt werd. Het was de eeuwige doodsterven. En hij volbracht. En dat u diezelfde Christus aan jullie lieve kinderen beloofd heeft om jullie als het ware mee te nemen, zodat jullie niet zonder hem hoeven te sterven eeuwig omkomen. Kan ik dan ook behouden worden, vraagt het jongetje. Ja, zegt moeder, dat kan. De Heer Jezus heeft het beloofd, echt waar. Onze laatste gedachte, de les van Jezus. Ze zeggen, wij kunnen. En hij zeide tot hen, vers 23, mijn drinkbeker zult ge wel drinken. En met de doop waar ik mee gedoopt word, zult gij gedoopt worden. Maar dat zit hem tot mijn rechter en tot mijn linkerhand staat bij mij niet te geven. Dan moet je bij mij niet zijn, dan moet je bij mijn vader zijn. Het zal gegeven worden die het bereid is. Van mijn vader. De plaatsen zijn al verdeeld door mijn vader. Er valt niet meer aan te switchen. Dat ligt vast. Zo dadelijk zal de ene broer al snel de martelaarskroon in ontvangst mogen nemen. Jacobus, de eerste van de apostelen die de martelaarsdood stierf. Onthoofd en thuis. Gelukkig, zei dominee Lamijn in een preek, dat de genade in zijn hart zat, hè. Maar anders was hij het kwijt, als het alleen maar in je hoofd zit. En Johannes, de andere broer, was de laatste van al de apostelen, die naar veel lijden is ingegaan, in de vreugde voor zijn Heer. Dat is aan de Vader, hè. Dat is niet aan de Heer Jezus, dat is aan de Vader. Ja, naar de goddelijke natuur. Heeft de Heere Jezus ook samen met de Vader en de Heilige Geest dit alles besloten? Maar naar de menselijke natuur stond de Heere Jezus hier buiten. Wij kunnen, zeggen ze. Maar dan gaat de Heere Jezus een ander woordje gebruiken. Hij zegt, gij zult. Jullie moeten inderdaad uit mijn beker drinken. En jullie zullen ook delen. In mijn doop. We hebben gelezen uit het doopformulier. Dat ze zullen strijden. Vromelijk. Dapper zullen strijden. Tegen de duivel en zijn ganse heer. Totdat. Reken er maar gerust op. Als onze kinderen straks de belofte gelovig zullen omhelzen. Dan hoort er lijden bij. Kan niet anders. Dan hoort daar strijd bij. Dat voorzegt de Heere Jezus. Jazeker, die belofte van de doop is schitterend. Dat mag moed geven voor ouders. Jongeren hoeven niet te twijfelen of de Heere hen zalig wil maken. Maar er wordt eerlijk bijgezegd hoor, dan zul je ook drinken uit zijn beker. En dan zul je ook te maken krijgen met zijn doop. Jazeker, is er een ontzettend groot verschil. Toen de Heere Jezus de beker leegdronk, was er geen enkele gunst van zijn vader. De volle toorn van God werd over hem uitgestort. Hij stierf de eeuwige dood, zeker. Als wij lijden, dan lijden we in de gemeenschap met Christus. En dan hebben we nochtans de gunst van zijn vader. Daarom heeft Christus het uitgeroepen, mijn God, waarom verlaat gij mij? En stonden martelaren zingend op de brandstapel. Ze dronken uit de beker. En ze werden met de doop van Christus gedoopt. Maar de angel, de prikkel was eruit. Gij zult, dat zijn de overblijfselen van de verdrukking van Christus, staat er in Colossense. Dus dat betekent, als wij werkelijk door het geloof één worden met Christus, zoals de Heere Jezus hier dat belooft, dan zul je voorlopig met lijden te maken krijgen en met zijn dood te maken krijgen. Want een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Daarom zei de Heere Jezus, je moet eerst de kosten overrekenen. Wij mogen onze kinderen inderdaad vertellen dat ze de belofte van de vergeving hebben. Wij mogen ze vertellen dat er een eeuwig heerlijk koninkrijk is, dat straks uit de hemel zal neerdalen op de nieuwe aarde. We mogen ze vertellen dat ze erfgenamen zijn in de belofte van dat rijk, mede-erfgenamen van Christus. We mogen ze vertellen dat er een heerlijkheid aanstaande is. Oh, dan is onze verdrukking zeer licht. Dat mogen we ze allemaal vertellen. Wij mogen ze vertellen dat er een gans zeer uitnemend gewicht der heerlijkheid aanstaande is. We mogen ze dag in dag uit vertellen van een erfenis die alles te boven gaat. Laten we ze maar jaloers maken. Maar we mogen ze niet onthouden dat er ook een drinkbeker is. En dat er ook een doop van Jezus is waar ze mee te maken zullen krijgen. Echt waar. Wie de Heere Jezus door genade mag volgen, die krijgt hier te maken met lijden en met dood. De Heere Jezus laat sterven aan deze kant van het graf. En door het lijden heen gaat hij zijn kinderen geschikt maken voor de hemel. De Heere Jezus gebruikt dat lijden en zijn dood om zijn kinderen steeds meer zijn beeld gelijkvormig te maken. En wij weten wel, dat beeld van God, dat heeft alles te maken met de wil van God. Steeds meer willen wat Hij wil. Het zwaard inleveren, Petrus, en de beker drinken. Zien onze kinderen nog aan ons, dat aan de heerlijkheid die komen gaat, de beker vooraf gaat en de doop vooraf gaat. En dan ziet misschien het kind in zijn moeder of in zijn vader. Komt het nou? Ze zoveel lijden om zijn naams wil, dat ze volharden tot het einde. Dan moet die erfenis toch wel indrukwekkend zijn. Moet die erfenis toch wel heerlijk zijn. Dan zou ik wel met vader en moeder mee willen. Dat het eeuwige koninkrijk. Kijk. Of u krijgt hier uw deel. Want deze aarde is voor de goddelozen. En dan heeft u overvloed. Elke dag vrolijk en prachtig. En dan word je straks wakker in de hel. En dan zegt de Heere, bedenk dat gij uw goed gehad hebt. Nu lijdt gij smart. En Lazarus die de smart had in zijn leven, die heeft nu de eeuwige vreugde. Gelukkig hoef ik niet te kiezen, dat heb God voor mij gedaan. Maar als je zou mogen kiezen, dan zou je toch het leven kiezen van de rijke mannen. Elke dag vrolijk en prachtig. Wij kunnen. Nee, wij kunnen niet. We deinzen terug voor dat lijden. Maar gij zult wel lijden om mijn naams wil. Om mijn beeld gelijkvormig gemaakt te worden. Het doopformulier spreekt zelfs over een vrolijk dragen van het kruis. Weet je wat het is? Je kruis vrolijk dragen. Heren, tot u het maar. Zoals u het wilt. Amen.